Hebreeën 13 vanaf vers 10, waar staat: wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. En dat ik dit schriftgedeelte met u lees, is eigenlijk naar aanleiding van een opmerking die een keer aan mijn adres gemaakt werd. Dat was de opmerking dat wij zo weinig hier ter plekke dus, dat wij zo weinig hier ter plekke ons bezighouden met het hoge priesterschap, of met het priesterschap moet ik zeggen, het priesterschap van de gelovigen. Dat is meestal nog een vollere term voor, dat is de term het universele priesterschap van de gelovigen. Hè. Waarbij de gedachte is, die steekt het er in ieder geval achter, dat elke gelovige van vandaag deel heeft gekregen aan de Heer Jezus Christus en daarmee ook deel heeft gekregen aan zijn priesterschap. En helaas is het zo, dan zeg ik er dan meteen aan het begin maar bij, helaas is het zo dat men gewoonlijk, waar als deze termen gebruikt worden, daaronder verstaat dat men op gezette tijden, dat is bij voorkeur de zondagochtend overigens, maar dat men op gezette tijden samenkomt om een eredienst te houden en daaronder verstaat men dan vervolgens weer het vieren van het avondmaal. En de priesterlijke taak van de gelovigen zou bestaan uit wat hier staat, daarom heb ik met name dit schriftgedeelte eerst gelezen, zou bestaan uit vers 15, namelijk: laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Want de priester moet toch een offer brengen, hebben wij begrepen, dat is natuurlijk terecht. En het is dan een offerande des lofs, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden, zodat vervolgens onder de priesterlijke taak van de gelovige verstaan wordt dat hij af en toe, ja, ik bedoel het heel netjes en duidelijk te zeggen, maar dat hij af en toe een aanbiddend gebed uitspreekt naar de Heer toe. En daar is, laat ik dan meteen zeggen, voor alle duidelijkheid, want jullie zitten nou al te lachen, dat is niet helemaal de bedoeling. Maar er is inderdaad helemaal niks tegen. Integendeel, in feite is het zo dat het daar in de praktijk ook op neerkomt. Dat wil zeggen dat onze heiland inderdaad door onze dienst, door onze priesterlijke dienst, inderdaad aanbeden wordt en dat hem heerlijkheid gegeven wordt. Dat is zonder meer een bijbelse gedachte, daar is ook niks tegen in te brengen, dat staat hier ook. En het aardige is natuurlijk dat de vertalers meteen onder vers 15 van Hebreeën 13 een verwijzing hebben gezet naar Hosea 14 vers 3, om het wat duidelijker te maken. En dat is ook min of meer terecht, want daar staat een prachtige uitspraak. Prachtig bedoel ik vooral dan in literaire zin. Hosea 14. Hosea 14, waar staat in vers 2: bekeer u, o Israël, tot de Heere, uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. En dan vers 3. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. Zeg tot hem: neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Met andere woorden, Israël wordt opgeroepen om zich te bekeren tot de Heere en hem aan te spreken met deze woorden. Namelijk: neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Dat wil zeggen, neem onze zonde weg en geef ons de beloofde zegeningen, laten we zeggen, de weldadigheden van David die getrouw zijn of iets dergelijks. Hè. Geef ons de vervulling van de belofte, geef ons het nieuwe verbond en wat daarmee samenhangt. Of gewoon geef ons het eeuwige leven, want daar komt het in de praktijk op neer. En dan staat erachter: als u dat doet, dan zullen wij betalen de varren onze lippen. Waarbij varren uiteraard de verwijzing is naar offerdieren, naar offeranden in het algemeen. Dus in hoge mate een stijlfiguur die hier gebruikt wordt. Er wordt dus over offers gesproken feitelijk, maar die komen dan inderdaad van onze lippen, waarbij de gedachte dus is dat men inderdaad de Heer dankzegt voor wat hij gedaan heeft, namelijk onze ongerechtigheden wegnemen en ons in plaats daarvan het goede geven. Maar ik moet er meteen op wijzen dat in het verband van dit schriftgedeelte hier in Hosea 14... dat er sprake is van de woorden Gods, waarbij inderdaad de bedoeling is of de gedachte is dat de Heer gesproken heeft tot de mens en dat de Heer Israël heeft opgeroepen tot bekering. Daarom staat er ook in vers 3, neem woorden met u, neem deze woorden met u. De gedachte is namelijk in de eerste plaats dat de mens zou luisteren naar het woord dat God tot hem spreekt, met als resultaat dat de mens vervolgens woorden spreekt tot God. Dat is het verhaal, dat is ook het verband van dit schriftgedeelte. En het verklaart ook de merkwaardige formulering. Namelijk, God heeft geofferd, want zo moeten we dat zeggen, voor ons. En wij brengen een offer op een of andere wijze terug. Kortom, hij heeft gesproken tot ons en wij spreken op een of andere wijze terug. En die gedachte wordt ongetwijfeld ook rechtstreeks aangehaald in Hebreeën 13, als daar staat in vers 15, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Kortom, varren, maar dan overdrachtelijk. Namelijk de vrucht, het resultaat, de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Waarbij het inderdaad gaat om aanbidding of gewoon heel eenvoudig dankzegging, wat natuurlijk ook gewoon een vorm van aanbidding is. Het is een volstrekt bijbelse gedachte die niet alleen ontleend is aan Hosea, maar die bovendien helemaal thuis hoort in de Hebreeënbrief, omdat in deze zogeheten Hebreeënbrief inderdaad sprake is van een offer dat gebracht is, in elk geval door de Heer Jezus. Daar hebben we later nog wel even over. Maar in elk geval is het zo dat God zelf in een offer voorzien heeft en als resultaat daarvan wordt de gelovige die inderdaad tot geloof komt, of tot bekering of tot aanroepen van de naam des Heren, die wordt geacht inderdaad een offer terug te brengen. En hier wordt dat samengevat, er wordt gezegd dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Maar punt 1, wijs ik op wat er niet staat, want dat is in dit geval, en mede naar aanleiding van die opmerking, heel belangrijk. Wat er niet staat is dat er eens in de week zou moeten gebeuren. En wat er zeker niet staat is dat het iets te maken heeft met de viering van het avondmaal. Sowieso niet. En nog sterker, bovendien staat er niet dat dit de enige vorm is waarin zo'n offer door ons aan de Heer gebracht zou worden. Integendeel, op een andere plaats staat waaruit ons offer aan hem feitelijk zou bestaan. En op diezelfde plaats staat ook waaruit onze eredienst eigenlijk bestaat. Dat blijkt namelijk niet te zijn, sorry, maar ik hou me aan de Bijbelse uitdrukkingen. Aan de rest hebben we geen boodschap, hè. Dat is dialectiek, daar hebben we niks mee te maken met wat voor termen gebruikt worden. Maar daar staat waaruit onze eredienst bestaat. En die eredienst bestaat inderdaad niet uit de viering van het avondmaal. Waarmee ik niet gezegd heb, overigens, dat de viering van het avondmaal niet tot eer van de Heer zou zijn, dan wel zou kunnen zijn. Maar goed, om tot het oorspronkelijke gedachte terug te keren. Of wij nou veel spreken over de priesterlijke functie of de priesterlijke positie van de gelovigen, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Persoonlijk heb ik voor mezelf in ieder geval het idee dat ik zo systematisch mogelijk alle Bijbelboeken doorneem, met vooral die van het Nieuwe Testament, om stokpaardjes te voorkomen. Dus de volgende conclusie mijnerzijds is in ieder geval dat als het waar is dat ik er weinig over spreek, dan komt dat gewoon omdat er in de schrift weinig over gezegd wordt. Als dat zo is. Maar het is namelijk niet zo. Het punt is dat de terminologie weinig gebruikt wordt en voor mij hoort u die dus ook weinig. Maar die komt in de schrift ook niet of nauwelijks voor. Er zijn maar enkele schriftplaatsen waarin de gelovige van vandaag beschreven wordt als priester. En in de meeste gevallen dan ook nog zonder te vermelden wat het precies inhoudt. Niettemin, het wordt wel allemaal genoemd. Maar waar het om gaat is dat de gedachte als zodanig, namelijk dat de gelovige een priester is en daarmee op grond daarvan ook inderdaad bijvoorbeeld de Heer zou offeren, dat staat wel degelijk vele malen in de schrift en in het Nieuwe Testament en daar spreken we ook inderdaad regelmatig over. En verder moet ik u zeggen dat de priesterlijke taak helemaal niet uitsluitend bestaat uit het brengen van een offer. Of je moet alles wat tot de priesterlijke taak hoort beschouwen als een offer, dat kan natuurlijk ook. Maar zeker niet deze beperking, integendeel. Ik heb het voor u opgezocht. Waar de schrift spreekt over de priesterlijke... over priesterschap, waar de term sowieso voorkomt in de schrift, want daar ging het dan in de eerste plaats om. Waar de term priester, priesterschap en het woord priester in het algemeen en alles wat ermee samenhangt genoemd wordt. Anders dan in verband met het oud-testamentische priesterschap, naar de ordening van Aaron. Zulke priesters zijn wij toch niet. Punt 1, omdat we geen Aaronieten zijn. En in de tweede plaats, wij leven sowieso niet onder het oude verbond. En punt 3, de Hebreeënbrief zegt dat waar Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, heeft zowel het oude verbond als het priesterschap van het oude verbond afgedaan. Dus dat houdt gauw op. Daar hoeven we dus niet over te spreken. Daarnaast blijkt dat priesterschap genoemd wordt in het Nieuwe Testament rechtstreeks met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus Christus. Die schriftplaatsen laat ik dus voor de gelegenheid nu ook maar even buiten beschouwing. En dan blijven dus alleen de schriftplaatsen over waar eventueel over andere priesters van het Nieuwe Verbond gesproken wordt dan de Heer Jezus zelf, die immers de hoge priester is. De gedachte is natuurlijk dan toch dat als Christus hoge priester is van het Nieuwe Verbond, dan moeten er uiteraard ook priesters zijn van het Nieuwe Verbond. Zij bestaan dus wel. Maar waar dan in het Nieuwe Testament worden zij genoemd? En dan zijn we heel gauw klaar, want om het maar meteen te zeggen, in Hebreeën staat het niet. De term niet. Ik heb niet gezegd dat dit schriftgedeelte er niet over spreekt. Het spreekt er namelijk wel over, maar de term wordt sowieso al niet gebruikt. Dus dat laat ik ook even buiten beschouwing. Daar komen we nog wel op terug, uiteraard. En de enige plaatsen die dan overblijven, zijn er maar twee, eigenlijk. Dat is namelijk 1 Petrus 2, twee teksten. Maar het is maar één schriftplaats. En de andere is die van Openbaring. Dat wil zeggen Openbaring 1 en Openbaring 5. En ik heb zo het idee dat men die schriftplaatsen makkelijk wegredeneert, omdat men veronderstelt dat die helemaal niet over de gemeente gaan. Dan blijft er dus al heel weinig over. En het enige wat dan nog overblijft is dat de term priesterschap gebruikt wordt in Openbaring 20 vers 6. Maar daar in elk geval wordt hij niet toegepast op de gemeente, maar wordt hij toegepast op wat dan heet de martelaren uit de grote verdrukking. En daar begin ik dan maar even mee, want daar hoef ik dan het minste over te zeggen. Dat is Openbaring 20. Openbaring 20, waar het gaat om vers 6... waar vanaf vers 4 sprake is van de opstanding van die gelovigen die in de dagen van de grote verdrukking gedood zijn om hun getuigenis. Een andere reden kan het trouwens sowieso niet zijn. Nee, van ziekten of zo gaan ze niet dood dan in die dagen, hè? Nee, daar hoef ik nou ook niet over te spreken, maar het is nou eenmaal zo. Als dus toch gelovigen in die dagen overlijden, komt dat omdat ze ter dood gebracht worden. Wij noemen hen dan martelaren. Eigenlijk een beetje een merkwaardig woord, maar goed, we houden het er maar in, hè. En we spreken dan over de martelaren uit de grote verdrukking. Die zullen opgewekt worden wanneer de 1000 jaren beginnen, zodat hun dood als het ware ongedaan gemaakt wordt. Daar komt het op neer. En daarvan staat in vers 6... zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Kennelijk is de term dus hier in elk geval van toepassing op deze martelaren uit de grote verdrukking die opstaan aan het begin van het duizendjarig rijk. En daar staat natuurlijk ter discussie of de opname en opstanding dus van de gemeente ook deel uitmaakt van de eerste opstanding. Maar of dat al of niet zo is, maakt in de praktijk nooit enig verschil, omdat de uitdrukking toch alleen maar hier voorkomt. En hier is hij niet van toepassing op de gemeente. Dus daar hoeven we verder niet over te praten. Het is een theoretische aangelegenheid, heeft geen enkele zin. We kennen de opname en dus opstanding van de gemeente aan het eind van onze bedeling. We weten ook dat in de daaropvolgende 40 jaren, die uitlopen op de grote verdrukking uiteraard, dat daar gelovigen gedood worden. Wel, die zullen opstaan aan het begin van de 1000 jaar. Daar gaat het over. En dat hoort bij, of dat is, de eerste opstanding. Dat maakt verder niet uit. We kennen de gebeurtenissen toch op andere gronden. Maar er staat dus, zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Dat is waar. Er zijn trouwens ook anderen die op zullen staan in de tweede opstanding, namelijk na de 1000 jaar, over wie de tweede dood ook geen macht heeft. He? Maar dat is een heel ander verhaal. Maar degene die opstaan voor die tijd, die deel hebben de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood sowieso geen macht. En dan staat er, in tegendeel, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen. Zodat zij niet alleen priesters zijn, maar met nadruk priesters en koningen. En dus priesters naar de ordening van Melchizedek. Het gaat hier dus niet om levieten, dan wel Aaronieten. Misschien wel, maar het heeft er in elk geval niks mee te maken. Het zijn priesters onder het nieuwe verbond, het zijn gewoon de gelovigen. En ze zullen met Christus als koningen heersen. Ze zijn vanwege hun getuigenis gedood, als min of meer als beloning zou je kunnen zeggen, zullen ze delen in zijn heerschappij in de 1000 jaar in elk geval. Daarna trouwens ook, maar dat is niet het onderwerp van dit vers. Het gaat erom dat, hoewel zij gedood werden tijdens de prediking dat die 1000 jaar aanstaande waren, hoewel zij gedood werden, zullen zij toch die 1000 jaren binnengaan. Dat is de gedachte. Nou, zij zijn dus priesters en koningen, uiteraard dus priesters naar de ordening van Melchizedek, waarvan Christus de hoge priester dan wel de, hoe heet dat, de koning der koningen is, ook een term uit de Openbaring overigens. Dus daar hebben we verder niet zoveel mee van doen, gaat in ieder geval niet over ons. Dus dat laten we dan verder buiten beschouwing. Dan gaan wij terug naar Openbaring. Namelijk in Openbaring 1 wordt gesproken over priesters en koningen. Dezelfde uitdrukking. En ik heb er geen twijfel over dat het daar wel degelijk over de gemeente gaat. Al zijn er die het wegredeneren, meestal op grond van vooroordeel. Zo van, het is Openbaring en dus gaat het niet over de gemeente. En dus komt de gemeente er ook niet in voor. Wat geen logische redenering is, dus hoort er helemaal niet bij, hè. Men zegt, het gaat niet over de gemeente. Nee, dat is waar. Maar daarom komt de gemeente er wel in voor. Dat kan toch wel, dat is toch geen enkel probleem. Die komt er ook in voor. Dat vinden we namelijk uitdrukkelijk in ieder geval in Openbaring 1. Waar staat dat, in vers 4 staat dat, dat Johannes dit boek schrijft. Zodat het toch het karakter krijgt van een brief. Dit boek schrijft onder andere dan aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Niet alleen die brieven die dan daarna volgen vanaf hoofdstuk 2. Maar het hele boek wordt gestuurd aan die 7 gemeenten in Azië. Maar niet alleen komt het van Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Maar het komt ook volgens vers 5 van Jezus Christus. Dat kan niet missen, want het wordt niet helemaal. Maar in zekere zin dan wordt het gedicteerd door de Heer zelf. De Heer Jezus namelijk. Die zich bekend maakt dan wel openbaart aan Johannes, zodat wat Johannes schrijft feitelijk afkomstig is van de Heer Jezus zelf. En dus zegt hij in vers 4, Johannes, dat is de afzender, schrijft aan die 7 gemeenten, maar niettemin komt dit boek ook van, vers 5, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Dus ik moet helemaal even doorgaan, even al op de dingen vooruitlopen. Weet u wat de taak is van een priester? Oude verbond, even onszelf vergeten. Wat is de taak van een priester? Het woord onderwijzen. Getuigen dus. Daar waren ze niet erg trouw in, want ze werden in het algemeen door de dood verhinderd te blijven om met Hebreeën te spreken. Dus zo trouw was dat niet, ondanks de beste bedoelingen. Trouw waren ze niet. Ze verdwenen namelijk altijd. En als hier dus staat, Jezus Christus de getrouwe getuige, had er net zo goed kunnen staan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En nou ik daar toch over praat, ik heb al vaker gezegd, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek wordt natuurlijk besproken in de Hebreeënbrief en officieel alleen daar. Maar als je die waarheid zou willen zoeken in een ander Bijbelboek dan Hebreeën, dan zou je hem moeten zoeken in het Johannesevangelie. En via het Johannesevangelie kom je vanzelf terecht in de Openbaring van Johannes dus. Hè? Ja, dat is nu helemaal zo. Maar het verschil is dat in Johannes, in de boeken van Johannes, dus Evangelie en de Openbaring, en in zekere zin ook de brieven van Johannes, de Heer daar nooit bij die titel genoemd wordt, maar zijn functie als zodanig wordt wel degelijk beschreven. Eigenlijk vinden we dus bij Johannes een functiebeschrijving van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zonder dat de term gebruikt wordt. Dus hier ook, hier wordt een andere term gebruikt, namelijk de getrouwe getuige. Maar goed, want van Christus staat dat hij niet door de dood verhinderd werd te blijven. Integendeel, hij werd het pas na de dood. En sinds zijn opstanding sterft hij niet meer. Hebreeën, zowel als de Romeinenbrief, zegt dat. Dus inderdaad, hij is degene die getrouw is. Hè? En dus de getrouwe getuige. Bovendien, de eerstgeborene Uit de doden dan wel eerstgeborene der doden, want dat staat er eigenlijk. En wat krijgt de eerstgeborene ook alweer? Het koningschap, als het er is. Als het er is, ook het priesterschap. Nou, dan gaat het maar om. Zodat de term eerstgeboren in hoge mate synoniem is met de priester. En eventueel dus hoge priester. En dat is het ook inderdaad. Dus de getrouwe getuigen, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De eerstgeborene der doden, eveneens dus hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Vervolgens de overste der koningen der aarde. Nou ja, dat kun je moeilijk hoge priester noemen. Maar dan is het koning der koningen. Maar net zo goed, naar de ordening van Melchizedek. Want naar de ordening van Melchizedek is men koning en priester at the same time. Hè? Tegelijkertijd. Het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als hij priester is, is hij dus ook koning. Zodat deze uitdrukking overste der koningen der aarde wel degelijk synoniem is met hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is dus feitelijk drie keer hetzelfde. En dan staat er, hem, van hem dus, van hem die ons liefgehad... Nee, niet van hem, hem zij de heerlijkheid, zo gaat die zin, ja. Hem die ons liefgehad heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Wie doet dat ook alweer? Ons reinigen en heiligen. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kan het ook niet helpen, het is heus hetzelfde, dat is ook allemaal Hebreeën, hè. Hem die ons liefgehad en ons van onze zonde gewas heeft. Liefgehad ben ik even niet op ingegaan, maar dat slaat op de uitdrukking in de Hebreeënbrief waar staat dat hij inderdaad behoorlijk, dat wil zeggen na behoren, kan medelijden hebben met onwetenden en dwalenden enzovoorts. Omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is en dat soort dingen meer. Liefhebben spreekt immers over verbondenheid. Lotsverbondenheid. En dezelfde Hebreeu zegt niet alleen dit, maar zegt ook dat hij net als wij vlees en bloed deelachtig is geworden enzovoorts. Eén met ons is geworden, dat is het verhaal. En dat staat hier dus ook, hè. Hij heeft ons lief gehad, heeft ons vervolgens van onze zonde gewassen in zijn bloed, vergis u niet, in zijn leven. Dat is ook wat de Hebreeënbrief zegt. Het is het oude verhaal, ik durf het nauwelijks meer te zeggen. Hij werd pas hoge priester na zijn opstanding uit de dood. Als hij als hoge priester ons dus reinigt in zijn bloed, doet hij dat niet aan het kruis van Golgotha. Het heeft er zelfs niets mee te maken. Het is een heel andere situatie. Het volgt wel op elkaar, maar het staat los van elkaar. Hè? Goed. En dan staat er in vers 6, die ons gemaakt heeft tot... Natuurlijk, en dan komt de term wel. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Maar het voorgaande vers zegt dat hij gemaakt werd tot overste der koningen en dus ook tot hoge priester. Alleen de term wordt niet gebruikt. Maar ja, dat is nou eenmaal voorbehouden aan Paulus om daarover te spreken op die manier. En dus ook voorbehouden aan de Hebreeënbrief. Zie, en dus staat er die... Dat hij geworden is tot hoge priester staat uitgebreid genoeg in vers 5 met 3, 4 verschillende uitdrukkingen. Moet dat toch voldoende zijn? En dan vers 6. Die ons gemaakt heeft tot, nou niet tot overste der koningen, maar wel tot koningen. En niet tot hoge priesters, maar wel tot priesters. Dus beide, koning en priesters, naar de ordening van Melchizedek, goden en zijn vader. Dat is ook dezelfde term als die we zojuist lazen in Openbaring 20 overigens. Koning en priesters voor God, namelijk zijn vader... Lijkt me hier helemaal duidelijk. En dan staat er, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dat is ook een aardige uitspraak hier. Want Johannes, die deel uitmaakt van die gemeente, van degene die je aanduidt als ons, hij heeft ons gemaakt tot koning en priesters. Johannes begint dus meteen met zijn priesterlijke taak. Namelijk, hij zegt, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, hij begint meteen te aanbidden. En dus... De varren zijn de lippen te offeren, of hoe dat maar heten mag. We vinden hier de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. Je vindt die dus perfect terug, slaat volstrekt aan bij heel de Hebreeënbrief. Hem zij de heerlijkheid en de kracht. En als je dan verschil wil zien tussen heerlijkheid en kracht, slaat heerlijkheid primair op het priesterschap en kracht uiteraard op het koningschap. Dan hebben ze weer bij elkaar. Hij heeft eer en heerlijkheid ontvangen, zegt de Hebreeënbrief, om hoge priester te zijn, niet om koning te zijn. Waarbij ik meteen moet aanvullen dat als in Johannes zo uitgebreid gesproken wordt over de Heer die verheerlijkt zal worden, gaat het dus inderdaad om hetzelfde. Namelijk niet zozeer om zijn koningschap, maar wel heel in het bijzonder om zijn hoge priesterschap van het nieuwe verband. Goed. Maar hier staat dus, hij heeft ons gemaakt tot koning en priesters. Johannes sluit zich daarbij in, zodat hier zonder meer staat dat wij tot koning en priesters gemaakt zijn. En als u wil, dan kunt u besluiten dat die priesterlijke taak dan toch op zijn minst ook bestaat uit het heerlijkheid brengen aan de Heer. Hem aanbidden, want dat is wat meteen als gevolg daarvan gebeurt. En dat in afwachting trouwens van dat hij zal komen met de wolken en al oog hem zal zien enzovoorts. Vers 7. En ook degene die hem doorstoken hebben, zodat u ziet, als men hem nog uitziet naar dat hij komt, waarbij degene die hem doorstoken hebben hem zullen zien, dan betekent dat het van toepassing is inderdaad op de dagen, in ieder geval voor het einde van de 70e week van Daniel, waarmee maar bevestigd wil zijn dat het dus inderdaad over onze bedeling gaat en dat hier wel degelijk sprake is van de gemeente. En dat is het dan ook in Openbaring 5, waar we inmiddels in de visioenen, eigenlijk het eerste min of meer, hooguit het tweede, maar eigenlijk het eerste, in de visioenen terecht zijn gekomen hier van Openbaring, want de hele rest van het boek komt in de vorm van visioenen. En visioenen geven altijd beelden met een symbolische, een overdrachtelijke betekenis. En hier vinden we de gemeente voorgesteld in de gedaante van de 24 oudsten, in vers 8, om het maar niet al te uitgebreid te doen, en nou vers 6 natuurlijk ook, en zelfs het voorgaande hoofdstuk al, maar in ieder geval in vers 8, als het lam dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 oudsten voor het lam neder, en oudsten zijn dus per definitie eerstelingen. De vier dieren zijn trouwens een uitbeelding van de diverse functies, hoe moet ik het zeggen, hoedanigheden van Christus. Daar ga ik nou niet verder op in. En de gemeente, of de 24 oudsten als gemeente. De 24 oudsten zijn natuurlijk gewoon zijn lichamen. Ook attributen dus eigenlijk van Christus. Vandaar de vier dieren, de vier cherubim zijn er dus eigenlijk. Dan wel vier serafs, of hoe ze maar heten mogen. En daarna 24 oudsten, maar ze maken deel uit van dat lam. Ze horen bij Christus. Die 24 oudsten zijn gewoon de gemeente. En ze zijn feitelijk het lichaam van Christus. En hebben dus vanzelfsprekend ook deel aan zijn priesterschap. Trouwens, het getal 24 heeft sowieso te maken met priesterschap. Maar goed, dat kan ik nou even zo gauw niet uitleggen, hè. Maar er staat de 24 ouderlingen die vielen voor het land neder, hebben de elk citeren en gouden violen, want de citeren beelden uit de gezamenlijke, de collectieve muziek, dan wel de zang, eigenlijk zang hoor, want de citers dienen ter begeleiding van de zang. Daar zijn snaarinstrumenten in principe voor. Die zijn ter ondersteuning van het zingen. En de gemeente wordt inderdaad geacht te zingen. Nee, dat staat in de psalmen allemaal al. In het midden van die grote gemeente zal ik u lof zingen. Daar heb je alles bij elkaar natuurlijk. Ook aangehaald in Hebreeën trouwens. En de citers zijn daarvan de uitbeelding. En zingen trouwens drukt uit dat men gezamenlijk dezelfde woorden naar voren brengt. En mocht dat nog te concreet zijn, wel, eigenlijk gaat het er niet om dat men gezamenlijk en netjes synchroon dezelfde woorden op toon zingt, dan wel spreekt. Het gaat erom dat dezelfde gedachten onder woorden gebracht worden. Zelfs als dat met andere woorden, verschillende woorden zou gebeuren. Dat is zingen. Samen dezelfde gedachten naar voren brengen. En dat is hier, wordt hier uitgebeeld in de citeren. En dan de gouden violen, flessen zijn dat eigenlijk dan wel schalen. Het zijn liggende flessen, hè, violen. Met een F dus, ja. Gouden violen zijn er vol wierook. Vind ik altijd leuk. Er staat reukwerk, maar het moet zijn wierook. En wierook, dat komt van Laban. En van Laban komt helemaal de gemeente. Maar dat is weer een ander verhaal, hè. Of zeg ik nou iets te moeilijks? Het heeft er weinig mee te maken. Maar Jacob, die inderdaad eerst geboorterecht ontvangt ten koste van Esau, is een beeld van de gemeente die het eerst geboorterecht ontvangt ten koste van Juda, het Joodse volk. Maar Jacobs eerst geboorterecht, die eerst geboortezegen, krijgt gestalte doordat hij naar Laban gaat. En Laban betekent zoveel als wie ook, het is feitelijk hetzelfde woord. Doordat hij naar Laban gaat en uit Laban wordt hij gebouwd, wordt hij vruchtbaar, krijgt hij vrouwen, zonen, vee enzovoorts. Dat is immers de inhoud van die eerstgeboortezegen die hij kreeg. Kortom, die gemeente wordt dus, of Jacob wordt dus gebouwd uit Laban. En wierook heeft daar van alles mee van doen. Ja, meer zeg ik er nou maar niet over, hè? Anders kom ik aan mijn onderwerp niet toe. Goed. Dus, citeren, gouden flessen zijnde vol wierook, welke zijn de gebeden der heiligen? Maar het blijkt inderdaad gebed in het algemeen te zijn en aanbidding in het bijzonder. Sommigen maken daar een groot verschil tussen, erg zwart-wit. In de zin van gebed is een vragend gebed en aanbidding, dan bieden we de Heer wat aan. Maar ook dat is een misverstand, want een vragend gebed is wel degelijk tot eer van de Heer. Dat heb ik eens nagevraagd aan de Heer zelf. Ja, in Hebreeën 5, waar staat dat hij in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen met geroep en tranen geofferd heeft, tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En verhoord zijnde, volmaakt zijnde staat er dan, maar dat betekent verhoord zijnde, is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Kortom, de gedachte is dat ook zijn vragend gebed wel degelijk als offer beschouwd wordt en is tot eer van de Heer. Want hoe dan ook, als men de Heer wat vraagt, veronderstelt dat de erkenning dat de Heer ook inderdaad punt 1 geven kan en punt 2 geven zal wat hem gevraagd wordt. Want wie tot hem gaat, dat is ook Hebreeën, wie tot hem gaat, moet geloven dat punt 1 dat hij is. Dus geloven zijn bestaan als zodanig. En bovendien moet hij geloven dat God een beloner is van degene die het menselijk zoeken, staat er. Dus een gebed, een eerlijk gebed, ook een vragend gebed, is in feite de uitdrukking van geloof en is dus tot eer van God. Denk daar maar eens over na. Vandaar dat de schrift helemaal niet veel verschil maakt tussen een vragend gebed en een aanbiddend gebed. Dat loopt door elkaar. Een goed, een eerlijk, een goed bijbels vragend gebed is wel degelijk volstrekt aanbidding. Ja. Nou goed, meer zeggen we daar nu ook maar niet over. Daar staat er vervolgens, zij zongen een nieuw lied, dus ik sprak al voor mijn beurt. Zij zongen een nieuw lied onder begeleiding van de citers, niet onder begeleiding van de violen, want dat gaat niet. Zij zongen een nieuw lied zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegel te openen, want gij zijt geslacht en hebt vervolgens ons goden, dat wil zeggen voor God, gekocht met uw bloed. Gekocht wil zeggen vrijgekocht. Het is dus eigenlijk verlossing, loskoping. We kennen de lossing uit het Oude Testament. En de gedachte is dat het lam ons gekocht heeft, losgekocht heeft, goden voor God. Maar dat is toch precies hetzelfde als het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, door wie wij tot God gebracht worden. Dat is toch hetzelfde? Bovendien, de losser, de goel, is in principe wel degelijk de eerstgeborene. Maar ook dat is de wet natuurlijk. De goel is de rechthebbende, degene met de oudste rechten, de losser, is ook de eerstgeborene. Maar in feite dus ook gewoon de hoge priester, daar komt het op neer. Nou, hoe dat ook zij, gij zit ware dat boek te openen, zijn zegel te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden voor God gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Gaat het dan over Israël? Helemaal niet, het gaat over de gemeente. Uit alle geslacht en taal. Denk erom, het is een beperkte groep, het zijn er maar 24. Het zijn oudsten, veronderstel dat er nog meer zouden zijn. Jongeren, zal ik maar zeggen. Of hoe ze maar heten mogen. Wel, de hele groep bij elkaar, de oudsten en wat er nog verder volgt, de eerstelingen en wat er later volgt samen, is uiteraard ook uit alle geslacht en taal en volk en natie. Dat is de categorie die de 1000 jaren binnengaat, zal ik maar zeggen. Maar dan spreek je niet meer over oudsten. Dat zijn niet de oudsten, dat zijn ze allemaal. En als het hier oudsten, eerstelingen zijn dus uit alle geslacht en taal en volk en natie, dan kan dat niet Israël zijn, want die is niet uit alle geslacht en taal en volk en natie, maar eigenlijk maar uit één. En dus gaat het gewoon over de gemeente, kan niet missen, hè. En dan staat er, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesteren. Dus naar de ordening van Melchizedek bovendien, hè? Tot koningen en priesteren. En wij zullen als koningen heersen op, maar ik lees liever over, want anders dan krijgen we daar weer misverstanden door, hè. Het is toch hetzelfde door op of over. Ook etymologisch, het is volstrekt gelijk. We zullen als koningen heersen over de aarde. Het verschil tussen op en over in het Nederlands is dat op veronderstelt stilstand en over veronderstelt beweging. En al het andere zijn uitzonderingen. En heerschappij op zeggen wij nou eenmaal niet. Wij zeggen heerschappij over, want heerschappij wordt geacht beweging, activiteit te zijn, dus is het over. Nou goed, begrijpen we dat ook weer. De vertaling met op is dus niet adequaat genoeg. Maar inderdaad, koningen en priesters. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het hier wordt toegepast op de gemeente. Na de opname van de gemeente uiteraard. In de dagen van de openbaring van het koninkrijk. Want daar gaat het vervolgens over. Zodat het ook voor onze situatie nu niet erg van toepassing is. Bovendien moet het je opvallen dat er niet staat priesters en koningen. Maar er staat koningen en priesters. Zodat hier de nadruk niet ligt op het priesterschap, maar op het koningschap. Het zijn twee zelfstandige naamwoorden. Als twee zelfstandige naamwoorden in een reeks genoemd worden, dan ligt de nadruk altijd op de eerste. Dus de nadruk op koningschap, want dat is het hele punt. Wij zullen met Christus regeren. Wat er ook zijn mogen, maar dat is wat de schrift leert. Niet nu, juist niet nu, maar in de toekomst. Dat was de fout van de Corinthiërs, die meenden nu al te moeten heersen. En Paulus zegt, was dat maar zo, maar het is helaas nog niet zo. Hè? Integendeel. Goed, dus duidelijk, hier staat in ieder geval dan dat de gemeente een volk is van koningen en priesters, en dus in elk geval van priesters, maar de tekst als zodanig is op onze dagen niet werkelijk van toepassing. Het enige wat je uit dit schriftgedeelte kunt leren, is dat het wel degelijk de bedoeling is dat door de priesters dan wel de koningen gode eer gegeven wordt. En daartoe zijn we nou eenmaal geroepen. Nou goed, dan blijft daarnaast alleen nog over 1 Petrus 2, daar hebben we alle schriftplaatsen gehad. En dat is een bijzonder fraaie, want via 1 Petrus 2 komen we vanzelf terecht bij al die andere uitspraken in de andere brieven, met name dan de brieven van Paulus, waarin hij wel degelijk over het priesterschap van de gelovigen spreekt, maar gewoon de term niet gebruikt. Waarom ook? Is toch niemand die weet wat het betekent, denk ik wel eens. He? Cynisch, maar goed. He? Maar goed, 1 Petrus 2. 1 Petrus, waar in de eerste plaats staat in hoofdstuk 1 dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Vers 3. En waar staat in vers 5 bovendien dat hij ons ook bewaart. Tot wanneer? Nou, zolang als het nodig is uiteraard, maar in principe dus tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En het punt is dat dat wijst op de opname van de gemeente en de openbaring in heerlijkheid van Christus en de gemeente. En dan gaat het dus over koningschap in de eerste plaats. Maar vervolgens komt hij daarop terug op die gedachte dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk aan het eind van 1 Petrus 1, waar hij zegt dat wij wedergeboren zijn, vers 23, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Ik zou bijna zeggen, naar de kracht des onvergankelijke levens. Want dat staat er eigenlijk toch gewoon zo. Met andere woorden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens wordt men priester naar de ordening van Melchizedek, volgens Hebreeën. Dus, hè? Ja goed, maar we gaan maar even verder. Hoofdstuk 2, vers 1. En ik, vanwege de tijd zeg ik op voorhand, denk erom, hier gaat het over het priesterschap van de gelovigen. Vast. Het woord staat hier nog niet, maar hij spreekt er al wel over. Hij gebruikt het woord pas later. Maar dan zegt hij, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Want dat hoort niet bij de priesterschap. En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Later krijgen we een postscriptum, waarin hij met andere woorden zegt dat we bovendien ook aan de vaste spijs moeten, maar die verstrekt hij niet, die verstrekt Paulus. Maar dat was 2 Petrus 3, daar gaan we nou ook niet verder op in, hè. Maar hij zegt dan, indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goede tieren is. Indien gij dus gesmaakt hebt dat de Heer goede tieren is, zij dan zeer begeerig naar alle geestelijk voedsel wat je maar krijgen kunt. Melk en vaste spijs uiteraard is de gedachte. En als die Heer goede tieren is, en wij door hem zijn wedergeboren, wij in hem leven, dan leggen wij af alle kwaadheid, vers 1, en komen dus, vers 4, komen tot hem. Wij tot welken komende, dat wil zeggen wij komen, tot de Here uit vers 3, als tot een levende steen, living stone, hè? Daarom heb ik dit pak ook aangetrokken vandaag. Ik heb mijn helm vergeten, maar vooruit. Tot welke komende als tot een levende steen, een levende steen, door de mensen weliswaar verworpen. Nou ja, wat ruimer opgevat dan het in de psalm staat, hè, want dit komt uit de psalmen. Daar staat de steen die de bouwlieden versmaad hebben. En de bouwlieden zijn niet de mensen in het algemeen, maar de Joden in het bijzonder. Maar Peter, zelf Jood, past het misschien wat liever in de breedte toe en hij zegt dus gewoon door de mensen verworpen. Maar het is natuurlijk waar, hij is door de mensen verworpen. Door de mensen wel verworpen, maar bij of door God uitverkoren en dierbaar. En de verwijzing is uiteraard naar Psalm 118. Waar staat, bekende tekst, dus ik zoek hem nou niet op, hè. Waar staat, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, verworpen hebben dus, is geworden tot steen des hoofds des hoeks. En dan meteen, dit is van de Heere geschied. En wij weten niet hoe het komt. Nee, er staat, en het is wonderlijk in onze ogen. Maar dat betekent, wij vragen ons af hoe dat nu weer kan. Hè? Dat vroeg de Heer trouwens ook aan zijn tijdgenoten. Hij zegt, wat is dan dit, de steen die de bouwlieden versmaad hebben? En dan legde de vinger bij het feit dat ze niet wisten wat het was. Hè? Maar de psalm zegt het al, ze wisten het niet. Hè? Het is door de Heer geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Waar heeft hij het dan over? Over de Heer Jezus Christus. Want hij is die levende steen. Het hele Oude Testament door trouwens, welke steen het maar is, doet er niet toe. Hè? Hij is die levende steen. Maar de bouwlieden, dat waren de leiders op zijn minst van het Joodse volk. En anders was het Joodse volk, de leiders namelijk van de volkeren der aarde, iets breder toegepast. De fariseeën begrepen het goed. Er staat namelijk, toen de Heer daarover sprak, dat de fariseeën begrepen dat hij over hen sprak. Ze wisten het heel goed, de bouwlieden. Waar nog bij komt dat de term bouwlieden eigenlijk synoniem is met zonen. Misschien staat er zelfs wel hetzelfde woord in het Hebreeuws, dat weet ik niet eens in die psalm, hè. De bouwlieden, de bouwers, de zonen, de erfgenamen van het koninkrijk uiteraard, hè. Maar goed, waar het om gaat is dat de steen door de bouwlieden versmaad is. De steen is Christus, de bouwlieden in het algemeen zal ik maar zeggen is Israël, zeker het godsdienstige Israël. Zij hebben die Christus verworpen. Let op, niet gekruist. Het verwerpen van de steen is niet de verkruisiging van de Heer Jezus. Want strikt genomen, hij werd pas die levende steen bij zijn opstanding. Jawel, weet u nog, Jacob zet de steen overeind. Over die steen gaat het. De staande, gezalfde steen. De levende steen. Kortom, de opgewekte Christus werd verworpen. Dat kan trouwens niet anders. Want aan de andere kant is het zo dat de verwerping van de Heer door het volk met als resultaat zijn kruisiging zou hen vergeven worden. In de eerste plaats omdat het zo aangekondigd wordt. Wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mens, het zal hem vergeven worden überhaupt. Bovendien de Heer zelf aan het kruis bad en zei, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Het was in hun onwetendheid. Dat betekent dat ze op grond van een verminderd toerekening vatbaar waren. Of waren ze onwetend omdat ze... dat weet ik niet precies. Maar zoiets dus. Maar niettemin dat wordt vergeven. Maar de Heer zei, maar wie gesproken zal hebben tegen de Geest, de Heilige Geest, dat wil zeggen tegen de opgewekte Christus, tegen de Zoon van God dus feitelijk. Dat is de gedachtegang. Hè? Dat zal er niet vergeven worden. En hier gaat het over iets wat er niet vergeven wordt uiteraard. Hè? Maar goed, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, duidt op de verwerping door, in ieder geval het Joodse volk, van de opgewekte Christus. Die hen werd gepredikt door dezezelfde Petrus, die bovendien steen heet. Petrus, hè? De steen. Hij wist er dus alles van. Je mag aannemen dat hij alles wist van de stenen in de Bijbel. Hè? Goed. Nou. Wij komen, staat er, tot die levende steen door de mensen wel verworpen. Maar de psalmist zegt dan, de steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot de steen des hoofds, des hoeks. Hetgeen letterlijk betekent dat die steen geworden is de top van het bouwwerk. De voltooiing, de top, de vervulling van het gehele bouwwerk. Er werd namelijk al gebouwd feitelijk. Maar de verworpen steen is geworden tot sluitsteen, om zo te zeggen. Tot laatste steen. De topsteen van het bouwwerk. Dat drukt zich uit in de term hoofd. Dat is niet een hoek ergens in het platte vlak. Hoofd per definitie is hoog, word ik dikwijls zo vertaald. En dus hoeks wil zeggen het is een punt, zodat er ook inderdaad niks meer anders op kan. En dus is het feitelijk de top van de bekende piramide. Ik doe net of die bekend is dan. Dat hoop ik dan maar. Maar het punt is, het hoofd van het bouwwerk, dat bouwwerk is in principe het koninkrijk waarvan Christus aan het hoofd staat. Dan wordt er aan gebouwd. Of het is het nieuwe verbond waarvan Christus aan het hoofd staat. Maar hoe heet het hoofd van het nieuwe verbond? Die heet de hoofdpriester van het nieuwe verbond. en dus hoofdpriester naar de ordening van Melchizedek. Alleen de term hoofdpriester wordt gewoon vertaald met hoge priester. Maar niettemin staat er hoofd. En hoofd des hoeks van het bouwwerk. Dus als het bouwwerk staat voor een volk, dan wel een koninkrijk. Dan is die topsteen, die hoogste steen van het bouwwerk, gewoon de hoge priester van het nieuwe verbond. En daar gaat het over hier hoor. Want dat vertel ik niet, dat vertelt Petrus hier namelijk. Die zegt namelijk, ja, ik moet er meteen bij zeggen, Petrus noemt Christus dus niet hoge priester, want dat is specifiek Paulinisch. Maar hier gebeurt hetzelfde als in Openbaring. Namelijk, Christus wordt niet als de hoge priester genoemd, maar alleen omschreven. Waarna degene die aan hem deel hebben, de gemeente dus, wel degelijk beschreven wordt als priesters en koningen. Eigenaardig genoeg, maar het is zo. Maar goed, ik lees maar door. Er staat dus, wij komen tot die levende steen. Door de mensen weliswaar verworpen, dat is ook Johannes, hè. Hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend, hij kwam tot het zijne, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dan weet u meteen, nee, in Johannes 1 gaat het over het licht. En wij hebben het hier over de steen, maar dan weet u meteen dat in een fatsoenlijke afbeelding van de piramide, de top van de piramide los daarboven getekend wordt en liefst met een stralenkrans daaromheen, want die wordt geacht licht te geven. En mocht die stralenkrans er niet zijn, dan vindt u toch waarschijnlijk in de top van de piramide een oog getekend, dat staat ook voor licht. Dan wel geest. Staat voor geest, hoor. Dat is niet Big Brother is watching you of zo, wat men ervan maakt. Zo van, er kijkt iemand naar. Nee, oog staat voor geest. En voor leven, voor geestelijke dingen, voor leven en voor licht. Dat is typologie. Ook in de Bijbel. Hè? Nou goed, dan gaan we weer verder. Dus van de mensen wel verworpen, want het licht was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Het licht kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En nog steeds zit die top er dus niet op, is dan altijd het verhaal. Maar zoveel hem aangenomen hebben, wel in hun hart heeft hij geschenen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, maar dat was 2 Korinthe 4. Het licht is er wel, maar verborgen. En eventueel in de harten. Maar niettemin gaat het gewoon over de hoge priester. Dan wel de koning, want dat is in de praktijk natuurlijk hetzelfde. En als wij komen tot die steen, dan betekent dat uiteraard dat wij met die steen worden samengevoegd tot één bouwwerk. Maar die gedachte vinden we in ieder geval in, even uit het hoofd, maar in 1 Korinthe 3. Gods akkerwerk, maar daarna Gods gebouw, zijt gij, gebouwd op het fundament. Dat is Christus, dat is waar. Maar Christus is niet alleen het fundament, hè? Christus is ook niet alleen de eerste steen, maar ook de laatste steen. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Zo hij is het fundament van het bouwwerk en hij is ook de laatste steen van het bouwwerk. Nou goed, gaan we weer verder. Er staat namelijk in vers 5, vers 4 zegt, wij komen tot die levende steen. En vers 5 zegt, zo wordt gij ook zelf als levende stenen. Zodat de term die eerst op Christus van toepassing is nu veel breder wordt toegepast op allen die hem geloven, in ieder geval in onze bedeling. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Dat is ook 1 Korinthe 3, want het huis gebouwd op het fundament blijkt de tempel te zijn. Van de Heilige Geest heet het daar. Nou, daarna vind je diezelfde gedachte van het bouwen van het huis natuurlijk in Efeze 2. En eventueel 3, maar niet in Efeze 2. En dan vind je dus precies hetzelfde. Maar je moet bedenken dat als dus in 1 Korinthe 2 of in Efeze 2 gesproken wordt over de bouw van het bouwwerk, wordt dus toch gesproken over de hoge priester en de priesters naar de ordening van Melchizedek. En dat is ook de reden waarom het gebouw een tempel heet. De tempel wordt per definitie beheerst, of beheerd, dan wel bewoond, eventueel bediend, door de priesters. En in de eerste plaats de hoge priester. Waarna de vraag is, naar aanleiding van 1 Korinthe 2, en hoe heet de hoge priester van het nieuwe verbond, volgens 1 Korinthe 2, de Heilige Geest. Want daar staat, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont. Maar het had de hoge priester moeten zijn, maar die heet daar Heilige Geest. Zie je? Weer kortsluiting, hè? Nou goed, ik probeer ze zoveel mogelijk terzijde te laten, die lijntjes. Dus we gaan maar even weer naar vers 5. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. En van de beeld van het huis wordt meteen overgesprongen naar een heilig priesterdom. Want het huis is namelijk een tempel, een geestelijke tempel weliswaar, maar een tempel. En een tempel, ja, dat is het huis van de priesters en het huis is dus een priesterdom. Waar nog bij komt dat de term huis niet alleen gebruikt wordt voor het bouwwerk, maar ook voor degene die daarin thuishoren, dan wel daarin wonen. zodat van het huis meteen naar het volk kan worden overgesprongen. Het volk wat in het huis woont. En inderdaad, volgens de Hebreeën wonen wij in het huis, in het heiligdom, in de tempel. We maken er deel van uit, in een andere zin. Wij zijn dat huis. En er staat hier ook, wij worden als steen, levende stenen, toegevoegd aan die ene steen, wat het één geheel zal worden, tot een heilig priesterdom. En hier staat meteen bij wat dat betekent. Dat moet ook wel. En je proeft meteen dat de term priesterdom in verband met de gelovigen kennelijk op andere plaatsen niet gebruikt wordt, omdat men toch niet weet wat het betekent. Het moet altijd uitgelegd worden. En deze paar plaatsen waar het dan genoemd wordt, wordt het ook, zij het dan zeer kort, uitgelegd. Hier dus ook. In de Openbaring zojuist ook trouwens, hè. Heel sumier. Maar hier ook, want er staat, gij zijt een heilig priesterdom om geestelijke offeranden te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En er staat niet dat dat bestaat uit aanbiddend gebed. Er staat ook niet dat het is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Is het ook niet, hoor. Dat is het ook. Hè? Maar dat is het niet. Er staat hier trouwens ook niet. Wat er wel staat, lezen we een eindje verderop. Er staat dus, wij zijn heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn. Goden wel riekende reuken. Dus, dat is een term die nog wat vaker in de brieven voorkomt, hoor. Maar goed, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Zie je wel, wij offeren aan God door Jezus Christus. En dat is zo omdat hij de middelaar is en dus de hoge priester. Hè? Die term staat er niet, maar daar gaat het duidelijk over. Maar dan gaan we weer verder over die steen. Daarom, om die reden, is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en daar staat bovendien ook, het is Jesaja 28, die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En daar ging het hier ook om, wedergeboren tot een levende hoop, wij worden bewaard tot die erfenis die bovendien ook bewaard wordt in de hemel, wij zullen dus niet beschaamd worden. Ontleend aan Jesaja 28, wie bouwt op de rots, op die rotssteen, wie daarop staat, zal inderdaad niet wankelen, dan wel weglopen, dan wel eraf rollen, haasten, of hoe het allemaal maar heten mag. Hè? Kortom, wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En dan staat er meteen, voor u dan, want die naamval die kun je niet meer zien in het Nederlands, maar voor u die gelooft, is hij dierbaar. Hij werd dierbaar genoemd, maar hij is alleen dierbaar voor degene die geloven. Want degene die niet geloven, verwerpen immers de steen. Maar voor ons is hij dierbaar, u dan, voor u die gelooft, is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen, en dus betekent dat tot de ongelovigen, uiteraard weer, hè, wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Nou ja, dat is die tekst die al geciteerd was, hè. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Een steen des aanstoots, men struikelt erover en ligt maar in de weg. Dan wel een rots der ergernis, wat volstrekt hetzelfde is. Hè? Struikeling namelijk, in een andere vertaling. Hij, dat is hij, die rots der struikeling, voor degenen die ongehoorzaam zijn, volgens vers 7, en dus voor degenen die ongelovig zijn, eveneens vers 7, of zoals vers 8 zegt, die ongehoorzaam zijn. Hè? Degene namelijk die zich aan het woord stoten. Je krijgt de indruk uit deze beschrijving dat degenen die zich aan het woord stoten, dat ook min of meer opzettelijk doen. Ze lopen er tamelijk bewust tegenop. Dat is wat er gebeurt in elk geval. En dan staat er, waartoe zij ook gezet zijn, en ik denk dat er geen betoog hoeft hier, dat dat niet slaat op dat zij zich aan het woord stoten als zodanig, maar het slaat op dat ze inderdaad over de steen struikelen. Ergernis betekent immers struikeling. De bedoeling is namelijk als zij de steen als bouwsteen verwerpen, dat ze inderdaad over de steen zouden struikelen en vallen. Daartoe zijn ze gezet. Ze zijn niet gezet om ongelovig te zijn, maar ongelovigen zijn gezet om over de steen te struikelen. En zo goed als gelovigen gezet, gesteld zijn, inderdaad om eeuwig leven te ontvangen en met hem de wereld te erven, om het met Abraham te zeggen dan, zo goed zijn ongelovigen en dus ongehoorzamen gezet om te vallen en feitelijk dus te sterven, uitlopend in de tweede dood. Goed. Maar gij, die gehoorzaam zijt, vers 9, gij zijt, en dan wordt het interessant, want dan worden ineens oudtestamentische uitspraken toegepast op de gemeente. Gij zijt Een uitverkoren geslacht. Nou, dat, je kunt zeggen, ja, dat staat in het Oude Testament over Israël. Dan zeg ik, nou, het maakt niet uit, het staat in Efeze over de gemeente. En daar kan je geen spel tussen krijgen. Want daar staat dat we in hem zijn uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Wat het ook wezen mag, maar niettemin staat daar, hè. En dat kan dus heel goed worden toegepast op de gemeente. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Nou, hij heeft net al gezegd, we zijn een heilig priesterdom. In vers 5. Maar dat was zijn eigen uitdrukking. Hier haalt hij de uitdrukking uit Deuteronomium 7, meen ik, en Deuteronomium 14. Kortom, wordt nog een paar keer herhaald trouwens in de eerste plaats in Exodus 19. Waar het van Israël gezegd wordt. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Het aardige is bovendien dat als je dat nazoekt in Exodus en Deuteronomium, dan zal blijken dat de term daar precies andersom staat. Ik weet niet of het u opvalt. In Openbaring stond tot koningen en priesters. Twee zelfstandige naamwoorden met het woord koningen voorop, zodat dat lichte nadruk krijgt. Het zijn twee zelfstandige naamwoorden, maar de eerste krijgt nadruk, lichte nadruk. Grotere nadruk wordt namelijk op andere wijze gegeven, namelijk door een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord te gebruiken. Een bijvoeglijk naamwoord is namelijk zwakker. En dan krijgt het zelfstandig naamwoord dus grote nadruk ten opzichte van het bijvoeglijk naamwoord. Nou, de aardigheid is dat in de wet staat, dus in Exodus en Deuteronomium, dat Israël geroepen is tot priesterlijk koninkrijk. Priesterlijk is dan een bijvoeglijk naamwoord geworden, is dus tamelijk zwak. En koninkrijk is zelfstandig naamwoord, daar ligt dus de nadruk op. Dus een nadruk die bovendien tot uitdrukking komt in de naam van Israël. Hè? In de betekenis van dat het zou heersen met God. Het zou het koninkrijk ontvangen, het zou heersen over alle andere volkeren enzovoorts. Koninkrijk dus. Maar nu wordt het toegepast op de gemeente, dezezelfde gedachtegang, dezezelfde beloften. Volgens het aloude principe dat alles wat gezegd wordt over Israël op een ander niveau van toepassing is op de gemeente. Maar nou wordt de uitdrukking omgekeerd. Het is in principe dezelfde uitdrukking, maar het bijvoeglijk naamwoord wordt een zelfstandig naamwoord en andersom. Want hier heet het een koninklijk priesterdom. Hier is priesterlijk het bijvoeglijk naamwoord geworden tot priesterdom, een zelfstandig naamwoord. Waarmee gezegd wil zijn, de gemeente is in de eerste plaats priesterlijk, heeft een priesterlijke taak. Let erop dat er ook niet staat, gij zijt ertoe geroepen voor de toekomst. Het gaat uiteraard om het heden, hè. Leg dan af en kom tot die steen en dat soort dingen meer. De nadruk ligt daarbij niet op heerschappij, dat kan natuurlijk niet, want wij heersen niet. Het zou een beetje dwaas zijn, want wij zouden heersen, terwijl de Heer zelf niet eens heerst. Nee, in de zin van het koninkrijk heeft ontvangen, dat wacht op de toekomst. Dus de nadruk ligt niet op koninkrijk, maar inderdaad op priesterdom. En het begrip koninkrijk uit de wet is hier verzwakt tot koninklijk als bijvoeglijk naamwoord. We zijn koninklijk, dat wil niet zeggen dat we al koningen zijn, maar het suggereert natuurlijk wel dat we dat zullen worden. Maar niettemin koninklijk priesterdom. Het eigenaardige is dan ook dat de uitdrukking volstrekt aansluit bij de gedachtegang in de Hebreeënbrief, waar de Heer ook genoemd wordt. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat wel, maar nooit koning naar de ordening van Melchizedek. En toch is dat net zo belangrijk, maar het punt is, daar ligt ook geen nadruk op. Hij is een koninklijk priester in onze dagen. Koninklijk in de zin van dat hij het koninkrijk officieel heeft ontvangen, maar dat hij het koninkrijk nog niet openbaart. Dat komt namelijk pas in de toekomst. Dan wordt dat koning zijn natuurlijk versterkt en dan zal hij verschijnen in grote kracht en heerlijkheid. Hebben jullie in grote kracht en heerlijkheid? Ik zei net, kracht is koning. Als het naast elkaar staat, is kracht koninkrijk en heerlijkheid is priesterschap. En dan komt die grote kracht en heerlijkheid, dan is dus een koninklijke waardigheid op dat moment belangrijker dan zijn priesterlijke hoedanigheid. Maar in onze bedeling ligt de nadruk op priesterschap en het koninkrijk, daar komt vanzelf wel een keer. En dat wat hier ook staat, gij zijt een koninklijk priesterdom. Priesters dus in de eerste plaats. En koninklijk, het bevestigt in ieder geval dat wij priesters zijn naar de ordening van Melchizedek, mocht dat niet duidelijk zijn. Onder het nieuwe verbond. Wegens de kracht des onvergankelijke levens, waardoor wij wedergeboren zijn volgens hoofdstuk 1 en 2. En bovendien, omdat wij nou eenmaal, maar dat zijn al die andere brieven, omdat wij nou eenmaal deel gekregen hebben aan Christus, aan alle zegeningen van Christus, aan al zijn hoedanigheden en dus ook aan zijn priesterschap. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Dus gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Ook de term die in het Oude Testament gebruikt wordt voor Israël. Nou, en wat houdt het in? Ja, dat stond in vers 5 en 6 ook al, hè? Om geestelijke offeranden te offeren. Daar gebruikt hij zijn eigen termen in vers 5, hè? We zijn een heilig priesterdom, geheiligd immers door de hoge priester, om geestelijke offeranden op te offeren. Maar hier staat, wij zijn een koninklijk priesterdom, waartoe? Wel, opdat gij zoudt verkondigen, daar komen dus die geestelijke offers, hè? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Achteraan begin ik even, hè. Die geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Over wie hebben wij het? Uiteraard over de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat als over licht, nou over Christus als het licht gesproken wordt, wordt dus gesproken over Christus als de hoge priester van het nieuwe verband. Ja. Heb ik net ook al gezegd. In verband met die topsteen met licht erin, hè. En in verband met Johannes 1, de wereld heeft hem verworpen. Ja, wat? Het licht heeft het verworpen, staat daar. We weten alle dat het over Christus gaat. Maar we dienen ook te weten dat heel het Johannes-evangelie over diezelfde hoge priester van het nieuwe verbond gaat. Nou, hier dus ook. Hij heeft ons geroepen uit de duisternis van deze wereld die hem verworpen heeft, die de steen verworpen heeft, dan wel het licht verworpen heeft. En we zijn gekomen tot zijn wonderbaar licht, waarmee hij trouwens in onze harten geschenen heeft. Maar dat was weer 2 Korinthe 4. Nou, hoe dat ook zij, hij heeft ons geroepen tot zijn wonderbaar licht uit de duisternis van deze wereld. En dan hebben we dus verteld wat die deugden eigenlijk zijn. Want degene die dit gedaan heeft is uiteraard Christus. Maar er staat, wij zijn een priesterdom opdat gij zoudt verkondigen zijn deugden. Nou, wat zijn zijn deugden? Al die dingen die verband houden met het feit dat hij ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En als wij niet in dat licht wandelen, is voor ons onmogelijk om überhaupt een priesterlijke taak te verrichten. Want hoe zouden wij verkondigen de deugden van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, terwijl we in de duisternis wandelen? Leuke uitdrukkingen, ik bedoel niet met opzet hoor, heus niet. Nooit eigenlijk, maar het waren uitdrukkingen uit Johannes' brief, eerste Johannes' brief. Zelfde gedachtegang. Nou, hoe dat ook zij, wij kunnen alleen die deugden verkondigen als we die kennen, en beter nog, als we die ook inderdaad aan de lijve ervaren, als we daar zelf uit leven. Maar waaruit bestaat de priesterlijke taak? Het verkondigen van de deugden van Christus. Nou, wat zijn die deugden dan? Ik zal het nog sterker vertellen. Ik zal een vraag stellen. Ja, het zijn de hoedanigheden van God zelf, natuurlijk. Ik zal het nog sterker vertellen. Aan wie verkondigen we die deugden dan? Ho, waren uitspraken over Israël in de wet. Toch? Voor Israël onder de wet geldt precies hetzelfde dus. Nee, ja, ik zeg niet onder de wet. Onder de wet werden die beloften gedaan. Ik zeg er altijd meteen bij, als je in Deuteronomium en Exodus leest, dat daar staat Israël geroepen tot koningen en priesters. Wij hebben geleerd dat dat is, dat alleen maar kan zijn naar de ordening van Melchizedek. Want naar de ordening van Aaron kan men geen koning en priester gelijktijdig zijn, zodat de uitspraak ter gelegenheid van de uitocht uit Egypte over dat ze zouden zijn priesterlijk koninkrijk, of hoe het maar heten mag, zijn uitspraken niet over de situatie onder de wet, maar over de situatie van pas veel later onder de genade. Onder het nieuwe verbond, hè, toch. Maar goed, even verder dan. Israël is geroepen onder het nieuwe verbond om koninklijk priesterdom dan wel priesterlijk koninkrijk te zijn. En wat moeten ze dan doen? Op grond daarvan verkondigen de deugden van hun Messias. De deugden van Christus. Aan wie? Aan de Messias? Die weet het al. Aan God, omdat het tot eer van God zou zijn. Nee, wist en waarachtig niet. Dat mag best, maar daar gaat het niet om. Om te verkondigen aan de wereld. Want het is een wel erg hardnekkig misverstand dat de priesters slechts een taak zouden hebben in het heiligdom, in de tempel, gericht op de Heer die daar geacht werd te wonen. Dat is een groot misverstand, ik zeg altijd maar meteen, er waren maar weinig priesters in het verleden die ooit überhaupt dienst gedaan hebben in de tempel, dan wel de tabernakel. Er waren namelijk sowieso veel te veel. Veel meer dan nodig waren om dat te doen. Dat is niet de priesterlijke taak. Het is een onderdeel van de priesterlijke taak, maar het is niet de priesterlijke taak. Het is de uitbeelding, wat in de tempel het tabernakel gebeurt, is de uitbeelding van hun priesterlijke taak. Maar het was niet hun priesterlijke taak. Nog verder terug. Op grond waarvan waren de priesters priesters? Hoe komt het dat iemand onder de oude verbond priester is? Gewoon door, nee, onder het oude verbond. Op grond waarvan is iemand onder het oude verbond priester? Niet een opstanding, uiteraard niet. Hè? Ja, oost, dan verstond ik het verkeerd. Moet een slokje water nemen. Dan. Goed. Ja, de afstand door geboorte. Dat wil zeggen, het priesterschap is niet wat, iets wat ze aangereikt kregen, dan wel op hun schouders gelegd kregen, hoewel het wel degelijk soms zo beschreven wordt. Zij waren priesters. Voor hoeveel procent dan? Ja, voor de volle 100%. Nou, dat is waar het om gaat. Hun priesterlijke taak zou moeten volbracht worden met heel hun leven uiteraard. Want op grond van hun leven waren zij hoge priester. Of priester of hoge priester. Christus trouwens ook. Maar dan naar de kracht des onvergankelijke levens. Maar de priesters van het oude vond naar de kracht des levens. Gewoon op grond van hun geboorte. Grond van erfrecht, zeg maar erfplicht. Want dat is het eigenlijk. Hun hele leven was een priesterlijk leven. En er bestond niet uit af en toe een bepaalde handeling volbrengen, die priesterlijke taak. Er bestond eruit dat zij zichzelf helemaal zouden stellen in dienst van degene die hun tot priester wilde aanstellen. Vandaar dan ook dat als ergens aan hen een lichamelijk gebrek was, hè, dat ze dan inderdaad geen priester mochten zijn. Maar u begrijpt toch ook wel dat het een of andere lichamelijke gebrek hen heus niet zou hinderen bij de uitoefening van hun taak in de tempel of tabernakel of wat dan ook. Laat staan in hun eigenlijke taak, want waren we heen onderweg. Hun eigenlijke taak is gewoon die van het onderwijs geven in het woord Gods. Dat is hun taak. Het handhaven van de wet. Jement Jendre, weet u wel. Is dat geen Hebreeuws? Oh. Nou ja. Ga me niet vertellen dat het Nederlands is. Of toch, hè? Zeus. Nee, dat was weer wat anders. Maar goed, de taak van de priester is het onderwijs geven in het woord van God. Als de priesterlijke taak slecht volbracht zou moeten worden, zoals Hebreeën 13 suggereert, met de lippen alleen, dan konden ze bij wijze van spreken in een rolstoel rondrijden, maar nog hun taak volbrengen. Waarom mochten ze dan geen priester of hoge priester zijn? Omdat ze met heel hun wezen priester moesten zijn. Dat is de gedachte. Dat is een beeld natuurlijk van het nieuwe verbond en het priesterschap onder het nieuwe verbond. Wij hebben niet een priesterlijke taak. Wij zijn priesters. Wij dienen niet eens in de week op zondagmorgen om 9:30 samen te komen om gezamenlijk lekker. Ik zal lekker weglaten, streep we door. Om gezamenlijk ons van onze priesterlijke taak. Nee, ik bedoel echt niet te spotten. Eerlijk niet. Maar wij dienen niet. Het is de bedoeling niet dat we eens in de week samenkomen ons gezamenlijk van onze priesterlijke taak te kwijten. Daar schieten we helemaal niks mee op. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Wij zijn priesters alle dagen van de week. Ongeacht wat wij doen, want het heeft er niks mee te maken wat we doen. Wij zijn het. En als het zo is dat wij, als je kunt zeggen dat de priesterlijke taak bestaat uit het brengen van een offer. En dat kun je zeggen, want dat zegt de schrift. De priester is degene die een offer brengt. Dan is de volgende vraag, wat offert hij dan? Nou, we beginnen meteen bij het nieuwe verbond, anders duurt het zo lang. Wat offerde de Heer Jezus, de hoge priester, ons voorbeeld dus? Zichzelf. Wat offeren wij dan? Ook onszelf. Wij zijn wat minder waard dan de Heer, maar wij zijn ook geen hoge priester. Wij zijn maar priesters. Wat offerde de Heer? Zichzelf. De priester onder het nieuwe verbond offert zichzelf. In ieder geval, de hoge priester onder het nieuwe verbond offert zichzelf. De hele Hebreeënbrief, de voorgaande 13 hoofdstukken dus, ging het daarover. En het punt is dus ook dat wij als gelovigen, wij die deel hebben aan het leven van Christus, naar de kracht des onvergankelijke levens, wij zijn priesters geworden. En als we dan al iets zouden moeten doen, dan is het onszelf offeren. Niet alleen af en toe gebed uitspreken. Liefst met gesloten deuren. Nee, ik bedoel niet zodat er niemand bij mag, maar zodat gelukkig niemand ons horen kan. He? Van al die mensen daarbuiten. He? Dat is het niet. Nee, als wij een offer brengen, dan offeren wij inderdaad onszelf, ons hele wezen. En ik moet u zeggen dat dat niet alleen veel belangrijker is, maar ook veel moeilijker dan om, dan, ik zal maar wat zeggen, dan in het openbaar een aanbiddend gebed uit te spreken. Dat meen ik echt. En ik vind eerlijk gezegd, heb ik altijd de indruk dat als men zegt dat de priesterlijke taak bestaat uit het uitspreken op gezette tijden in het publiek, dat wil zeggen te midden van gelovigen onderling, hoor, in de besloten groep is dat meestal. Als men zegt dat is de priesterlijke taak, dan heb ik altijd de indruk dat het tegelijkertijd de ontkenning is, de echte ontkenning is van het echte priesterschap van de gelovigen. Want het echte priesterschap van de gelovigen is dat hij zijn, nou dan zult maar als Bijbel zeggen, dan kan het ook niet verkeerd, deze keer maar uit Romeinen. Hè? Romeinen 12, ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, want het is heilig, want God heeft het levend gemaakt in Christus. Kracht des levens, kan niet missen. Zelfs kracht des onvergankelijke levens. En God heeft het geheiligd, doordat hij iemand aangesteld heeft die dat zou moeten doen, namelijk de hoge priester, die ons heiligt. Geheiligd heeft, moet ik eigenlijk eerst zeggen, en daarna ook heiligt. En reinigt, en gereinigd heeft natuurlijk. Dus ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer, en dat is de term die Petrus dus ook gebruikte, hè? Gode aangenaam door Jezus Christus. Dat is de term in vers 5 van 1 Petrus 2. Daaruit bestaat, ik lees maar gewoon verder in gedachten dan in Romeinen 12. Daaruit bestaat onze eredienst. En wat ik nu ga zeggen, dat weet u dus al. Want op het moment dat men zegt dat onze eredienst bestaat uit het op gezette tijden samenkomen om avondmaal te vieren, dan heb ik altijd de indruk dat het de ontkenning is van het feit dat onze eredienst heel ons leven beslaat. Nou, dat betekent dus ook dat waar de schrift spreekt over het leven, het doen en laten, het denken, het spreken, wat dan ook maar van de gelovigen, daar wordt gesproken over zijn priesterschap. En zeg nog niet dat we het daar nooit over hebben. Toch? En zelfs als we spreken over dat wij als gelovigen gereinigd zijn en ook gereinigd worden, en dat hij onze geweten zijn of van het kwaad geweten, waar dan hebben we kort geleden dus uitgebreid over gesproken. Nou, waarom doet hij dat? Hebreeën, 9, waarom doet hij dat? Waarom reinigt hij ons? Om de levende God te dienen. Als wat dan? Als priester, vanzelfsprekend. Toch? Nou, dat is waar het om gaat. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat we dus inderdaad niet maar die paar teksten hebben. We hebben die paar teksten waar de term priesterschap op in een of andere vorm gebruikt wordt en toegepast wordt op de gelovigen van vandaag. Maar zelfs waar die term gebruikt wordt, staat erbij dat het niet slechts gaat om wat uit de mond komt, maar het gaat om wat helemaal uit de mens komt. Want men begrijpt de hele beeldspraak niet. Ik wijs u er trouwens op dat Hebreeën 13 in hoge mate beeldspraak is, hè. Ja, wij merken het niet, maar het zijn in ieder geval stijlfiguren aan elkaar gekoppeld. Maar we merken de beeldspraak niet eens. De varen onze lippen of de vrucht van onze lippen is in feite gewoon de vrucht van ons leven. Dat kan trouwens niet missen, want de vrucht van onze lippen is wat tot stand komt door onze adem. En onze adem is ons leven. Onze adem komt trouwens ook niet uit onze longen volgens de schrift. Maar waar komen we dan uit? Hè? Uit het hart. Uit het hart. Uit het hart komen voort. Ja, niet alleen woorden. Maar veel meer dan dat natuurlijk. Al onze daden komen daaruit voort. En wat uit de mond komt is symptomatisch voor wat helemaal uit het leven van een mens voortkomt. Als je goed naar mensen luistert, weet je ook hoe ze leven. Nou ja, misschien wat oefening. Maar zo is het nou eenmaal. Wat de mens voortbrengt, is wat zijn leven en dus wat zijn adem voortbrengt. Kortom, zijn woorden komen overeen met zijn daden. Op grond daarvan bestaat, als u het mij vraagt, het misverstand dat het Hebreeuwse begrip of Bijbelse begrip voor woord hetzelfde is als het begrip voor een daad. Dan zegt men, dabar betekent woord, maar het betekent ook daad. Dat is, als je mij vraagt, een misverstand. Het is namelijk symboliek. Het betekent dat niet, maar het wordt daarop toegepast. Het is een stijlfiguur. Net zo goed als het woord var niet betekent een offer. Maar in het verband waarin het soms gebruikt wordt, blijkt dat het een offer is. De varren onze lippen betekent de offers van onze lippen, maar zeg niet dat var betekent offer. Wordt zo toegepast. En zoals met de bar, het woord, dat betekent niet daad. Maar het punt is, wat gesproken wordt, komt overeen met wat een mens door zijn handen en voeten, door zijn daden dus, voortbrengt. Daar komt het op neer. En wat een mens spreekt, dat zal ook inderdaad gestalte krijgen in zijn zichtbare levenswandel enzovoorts. Maar en andersom is het zo. Natuurlijk zegt de schrift hier dat gesproken zou moeten worden. De vrucht der lippen die zijn naam belijden. Maar dat is niet alleen. Integendeel, het staat voor heel het doen en laten van de gelovigen. Bovendien, als u inderdaad die deugden van degene die u geroepen heeft zou willen verkondigen, en op grond van het feit dat u 24 uur per dag een priester bent, dan heeft dat grote consequenties voor uw gewone levenswijze. Dat gaat niet zonder elkaar. En daar gaat het maar om. Wij stellen niet onze lippen beschikbaar of zo om tot God te spreken. Wij stellen onze levens beschikbaar om van alles voor te brengen tot eer van God. Maar in het algemeen gaat het in de eerste plaats dan, want dat is wel het hoogste, om het spreken, dan we onderwijzen, het verkondigen, of hoe dat heten mag, op verschillende plaatsen, van het woord Gods. Of zoals het elders staat, het houdt in dat wij altijd bereid zijn, u kent de tekst, hè? Ik noem hem nogal vaak, dat we altijd bereid zijn om getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. En dat we dat altijd doen, komt omdat we ook altijd priesters zijn, want we zijn er door geboorte. En niet een bepaalde tijd van de week. Bovendien, om even terug te komen dan bij 1 Petrus 2, bij het vers wat we eigenlijk onderhand hebben, vers 9, er staat, gij zijt een koninklijk priesterdom, opdat, niet opdat gij zoudt heersen, want dat zou commentaar zijn op dat priesterlijk, maar daar gaat het hier niet om. Of het zou commentaar zijn op koninklijk, maar daar gaat het hier niet om, hè. Gaat hier om priesterdom, vandaar dat het een zelfstandig naamwoord is. Nou, priesterschap houdt in dat men zou verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De term is ontleend aan het Oude Testament en wordt daar toegepast op Israël. Als Israël dus als het tot bekering is gekomen, eerder uiteraard niet. Maar als het tot bekering is gekomen, als het dan gaat verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, gaan ze dan samen dus naar de synagoge en de tempel om daar tot God te zeggen wat de Heer Jezus Christus aan hem gedaan heeft? Nou, misschien wel, maar dat is niet hun taak. Sterker nog, eigenlijk is het zo dat dat, voor een groot deel althans, de fout is geweest die Israël in het verleden maakte. Nou ja, de belangrijkste fout is natuurlijk gewoon die van ongeloof. Maar voor de rest is het zo dat uit de geschiedenis van Israël in het algemeen, van het Jodendom in het bijzonder, juist bekend is dat zij de dingen die zij uit het woord van God geleerd hadden voor zichzelf wensten te houden. En in Handelingen hebben we er laatst nog uitgebreid over gesproken. Daar vinden we het verschijnsel dat zodra iets daarvan uitlekt aan de heidenen, omdat de een of andere vreemde figuur met de naam Paulus dat nog eenmaal openlijk aan de heidenen predikt, dus dan blieven de Joden het ineens niet meer, want het is niet Joods. Joods is dat het bij de Joden blijft. Dan weet ik wel dat er wel eens ook zijn die daar wat anders over denken, ook te midden van het Jodendom. Daar gaat het niet om, maar het is wel de algemene tendens altijd geweest. Dat is juist de fout die gemaakt werd. En dat is een fout die in de toekomst niet gemaakt zal worden. Namelijk, de God van Israël, de deugden van de God van Israël en van de Messias van Israël, zullen door Israël, omdat het een priesterlijk volk is, gepredikt worden aan alle volkeren. En die volken zullen nog tot geloof moeten komen, ook omdat het tegelijkertijd een koninklijk priesterdom is. Men heeft er zich maar aan te onderwerpen. Dat is de gedachte. Zoals hier staat, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonder belicht. En wij realiseren ons dat het staat over Israël. En daarna realiseren we ons dat het wordt toegepast op de gemeente. En er blijft dus precies overeind staan dat onze priesterlijke taak daaruit bestaat dat wij inderdaad het evangelie prediken. Ik heb dus niet gezegd dat we dat moeten doen op grond van Marcus 16 of iets dergelijks. Of dat we moeten uitgaan in de hele wereld om dat te doen. Ik heb alleen gezegd dat wij inderdaad ten alle tijde bereid zouden zijn om daarvan getuigenis af te leggen. En dat doen we niet in een besloten club waar we allemaal gelovigen zijn. Want dat werkt niet. En dat is een fout die in heel wat kringen gemaakt wordt. Dat mag ik misschien niet zeggen, maar ik weet nooit zo goed hoe ik dat netjes moet zeggen, maar het is een fout die dikwijls gemaakt wordt. Dus de gedachte die tot uitdrukking komt in de Nederlandse term, en geloven doe je in de kerk. Daar zijn het ineens allemaal vrome mensen. En op zondag in het bijzonder. Ik heb er wat gezien vandaag. Klederdrachten. Dat er zulke hoeden bestonden, wist ik niet eens, zeg maar. Nou goed. Nee, dameshoedjes bedoel ik. Maar dat doet er nou niet toe, hè? Want hij vragen krijgt, waarom dragen ze in die kerk die hoedjes? Nou, verklaar het maar eens. Dat weten die mensen zelf niet eens last aan. Maar wij, hè? Maar op zondag is men een gelovige en iedereen weet dat je daardoor de week dus vervolgens niks meer van merkt. Nou, in ieder geval niet op enige positieve wijze, laat ik dan voorzichtig zeggen. En op de negatieve dingen, die komen vanzelf al naar buiten. Ik bedoel, daar gaat het niet. Het is niet de bedoeling dat we als gelovigen bij elkaar komen, lekker gelovig zitten te zijn enzovoorts. En tegen elkaar zeggen, wat hebben we toch goed en wat fijn dat we behouden geworden zijn. Natuurlijk is dat fijn, maar daar gaat het niet om. En als we dat al zouden doen, als we dat al zouden moeten doen, ik ontken het niet hoor. Maar als we dat al zouden doen, of als de schrift daartoe al oproept, dan is dat omdat wij als priesters leven te midden van de rest van het volk, zoals de levieten, maar ook de priesters leven te midden van de overige stammen van Israël. Wij leven te midden van het rest van het volk en daar beleven wij zware tijden. Hè? Of hoe heet zoiets? Daar hebben wij het moeilijk genoeg, want ieder voor zich denkt dan, ik ben maar alleen overgebleven. Zei Paulus en Elia, en denken wij allemaal, ik ben maar alleen. Hier op het werk, in de fabriek, waar dan ook, hè? Of in de straat of zo. En dat is het punt, daarom zoeken wij elkaar op om bemoedigd te worden, dat is waar. Maar dat is alleen om kracht op te doen, om verkwikt te worden, is geloof ik de Bijbelse term of zo, hè? Opdat wij inderdaad vervolgens ons bewust zouden zijn van onze priesterlijke hoedanigheid. En nou ja, dien overeenkomstig zouden leven, ik zeg het maar heel voorzichtig, maar dat is de gedachtegang. Maar onze priesterlijke taak komt meer naar buiten, gewoon in het leven van alle dag, dan in onze particuliere bijeenkomst, die men dan ook nog eredienst noemt. Dat is niet onze eredienst, zegt Romeinen 12. Onze redelijke, onze logische, onze enige echte, dus eredienst, is dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer, waarna de rest van die hoofdstukken natuurlijk daar commentaar op geeft, Romeinen 12, in ieder geval tot en met hoofdstuk 15, want 16 ligt een beetje moeilijk, hè? Maar Romeinen 12 tot en met 15, waar het inderdaad gaat over de praktische levenswandel van de gelovigen. Een van de eerste dingen die bovendien gezegd wordt is dat sommigen weliswaar de ene dag achter boven de andere, maar wij achten alle dagen gelijk. Kortom, wij zijn niet priester alleen op zondag, dan wel de Sabbat. Zo er enig verschil tussen bestaat. Overigens, want daar gaat het nou ook niet om. Wij zijn het alle dagen van de week. En laten we elkander tot ons nemen. Laten we de zwakheden der onsterken dragen. Wanneer? Als we bij elkaar zitten in een samenkomst. Waaruit bestaat dat dan, die zwakheid van de onsterken dragen? Hoe doe je dat? Op dat moment speelt dat geen rol, dat speelt pas een rol daarbuiten. Dat is waar het om gaat en dat is onze redelijke eredienst. En vervolgens is het dus zo dat overal waarin de schrift gesproken wordt over de praktische levenswandel van de gelovigen, daar gaat het inderdaad om zijn priesterschap. Aan de ene kant over hoe hij onze aardse zaken zou moeten regelen en aan de andere kant over hoe hij dan beschikbaar is inderdaad voor het werk des Heren, want wij allen zijn geworden, zijn bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. 2 Korinthe was dat weer. En zo kom ik dan toch weer terecht in Hebreeën 13. Waarin bestaat in vers 11... En dan zeg ik maar met eigen woorden, want die zin is zo verschrikkelijk ingewikkeld. Maar waar staat in vers 11... dat van sommige dieren, offerdieren, het bloed werd gebracht in de tempel, in het heiligdom, en dus overdrachtelijk in de hemel zelf. Maar de lichamen van diezelfde dieren werden gebracht buiten de legerplaats en daar verbrand. En dat is wat met ons dus ook gebeurt, want ons leven, ons bloed als zodanig, gaat in het heiligdom, daar is ons leven, in de hemel zelf, zal ik maar zeggen. Maar wat de buitenkant, lichamen betreft dus, dat is buiten de lege plaatsen, wordt daar verbrand, zeg maar, geofferd. Stijgt op tot God, dat is de bedoeling. Maar het staat daar in zijn dienst, midden in de woestijn, zou je moeten zeggen, eigenlijk. Buiten de lege plaats. En zo staat het hier ook met de Heer Jezus als voorbeeld. Die is trouwens de hele brief door, het voorbeeld, hè, en hier dus ook. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen en dus zou ingaan in de hemel zelf, daarom heeft hij buiten de poort geleden. En dat is het voorbeeld voor ons ook. Vers 13, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Wat, om daar gezellig bij elkaar te zijn? Nee. Of om daar avondmaal te vieren of iets dergelijks. Onderling, hè? Wel, nee. Om zijn smaadheid te dragen, staat er. En die smaadheid wordt ons in principe niet aangedaan door degene met wie wij samenkomen in onze bijeenkomst, zeker als het is rondom het avondmaal. Dat mag ik toch aannemen, hè? Dus dat is toch in ieder geval niet normaal als dat zo zou zijn, hè? Daar dragen wij geen smaadheid. Die smaadheid dragen wij te midden van een ongelovige wereld. Waar we als gelovigen door het leven gaan, waar dat blijkt, waar we dat eventueel ook vertellen, waar we getuigenis afleggen van de hoop die in ons is, enzovoorts. Dat is smaadheid tot gevolg. Maar niettemin, dat is wel onze roeping, dat is waar ons leven in feite eigenlijk alleen maar om draait. Toch? God heeft ons gemaakt tot priesters om te verkondigen, toch? Ja. Nou, en dan dragen wij smaadheid. En dat is wat de discipelen overkwam toen de Heer hen zei, nadat hij het avondmaal had ingesteld overigens in dezelfde gelegenheid. Hij zegt, de wereld zal u haten. Maar verwondert u niet, dat is omdat ze mij ook gehaat hebben. Hier staat precies hetzelfde. Het was dus Johannes, hè, natuurlijk weer. Ja, Johannes, ja. Johannes in Hebreeën, hè. Hier staat, daarom heeft ook Jezus zelf buiten de poort geleden, smaadheid dragende, gehaat door de wereld. En wij gaan tot hem uit, buiten de lege plaats. Laten we dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Inderdaad, je kunt best die legerplaats verlaten, want die gaat toch voorbij. En als je voorbij gaat, kan je net zo goed meteen. En moet je toch weg, moet je toch uit. Dus dan kan je net zo goed meteen doen. Betekent dat, hè? Ja, dat is het. De gedaante van de tegenwoordige wereld gaat voorbij, staat er dan op een andere plaats. Dan gaat het allemaal meteen uit. Want wij hebben hier toch geen blijvende stad. Immers, wij zoeken de toekomende. Dan kom je toch weer terecht in Johannes, maar nou openbaring van Johannes. Dat Jeruzalem wordt uit de hemel nederdaald. Maar het is natuurlijk hetzelfde Jeruzalem als uit Hebreeën 12, het voorgaande hoofdstuk, 1 bladzij eerder. Nou goed, dus laten wij uitgaan buiten de legerplaats, zegt vers 13, zo laat ons dan, en vers 15 begint ook met laat ons dan, en dat betekent dat die twee dingen volkomen plat, vlak op elkaar liggen, parallel lopen. Wat gaan we doen buiten de legerplaats? Smaadheid dragen, dat is de negatieve kant. Maar dat kan nooit het doel zijn. He, een negatief doel bestaat niet. Zodat nu in vers 15 het positieve doel genoemd wordt. Wat gaan we doen buiten de lege plaats? Wel, verkondigende deugden desgene die ons getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Ja, dat staat hier niet. Ja, het staat hier wel, maar met andere woorden. Hier staat, laat ons door hem altijd goden opofferen, een offerander des lofs. Waar doen we dat? In onze eigen samenkomst? Nee, buiten de lege plaats. Staat er toch? Natuurlijk, dan draait men het om en dan zegt men, ja, maar de lege plaats is de wereld en dan gaan we weer uit. En hier in onze eigen vergaderlokaal, dat is dan eigenlijk buiten de lege plaats. Maar dat is een misverstand, de lege plaats hier was juist godsdienstig. Daar gaat het juist om. Die lege plaats is Jeruzalem, is de synagoge waar men uitgeworpen werd. Het is juist een religieuze legerplaats die men verlaat. Het gaat niet om de bijeenkomst onder elkaar, dat is het punt niet. Dus priesters bij elkaar komen en een reunie hebben of zo, of een jaarfeest of iets dergelijks. Op dat moment zijn ze niet bezig met een priestelijke taak. Dan denken ze daar hooguit aan of bespreken ze die, dat kan heel goed. Maar dat is niet hun priestelijke taak, want die ligt buiten de legerplaats. Dat staat hier ook, buiten de legerplaats offeren wij een offerander des lofs met onze mond. En leg het meteen naast 1 Petrus 2, dat is maar de enige andere schriftplaats die je kunt bedenken. Namelijk, wij verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft tot, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En als je dan vraagt, maar waarom leiden we dan buiten de legerplaats smaadheid? Dan is het antwoord, omdat we de deugden verkondigen van de Heer Jezus Christus. Omdat we met onze mond hem eer geven. En vergis u niet, de apostel Paulus zelf in 2 Korinthe 2, dan wel 3, zegt dat een... dat hij het evangelie predikt, ongeacht of men het gelooft of niet, maar het is altijd een lieflijke reuk van Christus voor God. En daar heb je het. Hoezo vrucht de lippen die zijn naam belijden? Dat gebeurt niet in de bijeenkomst van gelovigen onderling, dat gebeurt daarbuiten juist. Wanneer de man bezig is met het prediken van het evangelie aan degene die dat niet kennen, hij zegt, het is altijd een goede reuk van Christus, goden wel riekende reuk. Dat is dat goden wel behagelijk offer. En Paulus als geen ander wist wat het betekende om zijn lichaam te stellen tot een levend heilig goden wel behagelijk offer. En als gevolg daarvan smaadheid te dragen, want dat is precies wat hem aan het begin van zijn bediening werd aangekondigd. Dat was nog niet eens in Damascus, toen werd het al gezegd. En in Damascus werd het ook gezegd, hè. Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. Aan de andere kant was hij van zijn moeders lijf aan geroepen om inderdaad die heerlijkheid van Christus te prediken. Nou, die twee dingen gaan hand in hand en daarover wordt gesproken. En als men niet bereid is smaadheid te dragen, dan kan men zijn priestelijke taak niet verrichten. En andersom, als men zijn priestelijke taak verricht, leidt met smaadheid en de tragiek wil, dat de vraag waar ik het er straks over had, natuurlijk toch komt uit een kring waar men liever geen smaadheid draagt en juist daarom gezellig bij elkaar komt te zeggen, dit is het wat we doen moeten. Avondmaal vieren, onderling, bij elkaar, met de deur dicht, begrijpt u wel? Daar gaat het over. En dat, niet dat ik me daar boos over maak, maar dat steekt mij, omdat men de Heer daarmee zo verschrikkelijk tekort doet en de taak van de gelovigen volstrekt inperkt, alsof het zou bestaan uit letterlijk eten en drinken. Gezamenlijk. En een gebed uitspreken. Ja, nee, ja. Ik wil het niet naar beneden halen, dat is de bedoeling niet, maar het is een volstrekte beperking van de eigenlijke functie van de priesters. Wat de priesters moesten doen is het woord van God brengen, waar zij zich ook bevonden. Ze hoefden niet uit te gaan, zij leefden gewoon verspreid onder het volk. Waar ze zich bevinden, zouden zij het woord Gods moeten hanteren, prediken, verkondigen, onderwijzen enzovoort. Dat is wat ze zouden moeten doen. En het punt is dat hun bijeenkomst in de tempel, in het heiligdom, om daar bepaalde rituelen, wat het avondmaal tenslotte ook is, om die daar te volbrengen, is slechts een illustratie van datgene wat ze feitelijk in het alledaags bestaan buiten de tabernakel en buiten de tempel verrichten. Nou, datzelfde heb ik, meen ik, laatst ook gezegd bij het avondmaal. Dat is niet de essentie van het christelijk leven. Het is een uitbeelding van wat de essentie is van het christelijk leven. En daar gaat het maar om. Priesterschap wordt beleefd alle dagen van de week, 24 uur per dag, voor een gelovige. Als goed is, zo hoort het in elk geval. En onze onderlinge bijeenkomst, in de aardse toepassing van de term, die ik eigenlijk niet had moeten gebruiken, maar onze bijeenkomst als gelovigen onder elkaar, dient slechts opdat we inderdaad bij elkaar gemeenschappelijk ons daarin zouden versterken en onze kracht zouden ontvangen van de Heer, bepaald zouden worden bij de deugden die Hij ons gegeven heeft, opdat wij vervolgens weer uit elkaar gaande die deugden zouden kunnen bekendmaken. Zeg maar niet dat ik nooit over priesterschap van de gelovigen gesproken heb. Goed, daar laten we het bij. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor die grote zegening die u ons gegeven hebt. Dat u ons geroepen hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en ons gemaakt hebt tot koningen en priesters. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons een taak gegeven hebt. Dat we niet alleen de tijd dienen door te komen in afwachting van uw wederkomst, zelfs dat we niet slechts zouden samenkomen rondom brood en beker totdat u komt, maar dat we inderdaad priesters zijn geworden, gevuld zijn geworden met uw woord en dat woord ook mogen bekendmaken aan ieder die daarna luisteren wil. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons deze bekwaamheid om dienaren van het nieuwe verbond te zijn gegeven hebt. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt om priesters te zijn van het nieuwe verbond. Opdat wij uw naam zouden bekendmaken. Uw naam die ons zo dierbaar geworden is. Uw naam waardoor wij moesten zalig worden, die naam waarin wij geloven